We lezen in deze middagdienst uit het boek Jona en daarvan hoofdstuk 1.
En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liet de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met en Line te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen het niegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij: en ieder tot zijn metgezel komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de zeer een aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weten te brengen aan het droge, doch zij konden niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen, en ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
Ook deze derde preek over het boek Jona is onder hetzelfde thema: het geding tussen Gods woord en Gods knecht. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht. We letten vanmiddag allereerst op wat Jona doet tegen God. Vervolgens wat Jona zegt over God. En als laatste hoe Jona behouden wordt door God. Dus wat Jona doet tegen God, wat Jona zegt over God en hoe God of Jona bewaard wordt door God. Daar dacht Jona mooi vanaf te kunnen komen. Van die opdracht: ga naar Nineveh voor het hazenpad te kiezen. Ruime zee, gat uit te varen, op weg naar een bestemming ver bij God vandaan, onder Gods oog vandaan. Een kalme bries, rustig water, prachtig zonnetje. Maar daar staat hij nu, midden in die vliegende storm. Het doek is gevallen trouwens over Jona. Het is dat de schipper hem wakker had gemaakt, anders lag hij nog te slapen onder in dat ruim. We zagen dat de laatste keer toen we bij Jona stonden, midden in die vliegende storm, dat dat niet zomaar een slaap was die Jona was overvallen, maar dat het een slaap was die uiteindelijk Jona zou leiden tot de dood, de slaap van Sisera. Jona, het wakker gemaakt. Sta op, gij hardslapende. En met dat Jona wakker wordt, hoort hij in die oproep van de schipper als het ware weer het woord van God doorklinken. Jona, sta op, ga naar Nineveh. Noodgedwongen moet dus Jona opstaan en daar slaat hij op het dek. Een man die ervoor kiest om te zwijgen, ook nu. Nu langzaam maar zeker het net rondom Jona begint te sluiten daar op zee, op dat schip. De scheepslieden krijgen door dat er niet zomaar wat aan de hand is, maar dat God of de goden spreken in die geweldige storm die van het een op het andere moment hun schip overviel. En terwijl ze nog proberen met man en man dat schip gaande te houden, vuren ze onderwel een spervuur van vragen op Jona af. Vrij vragen worden aan Jona gesteld. Laten we dat maar ook lezen even samen aan het begin van deze dienst om de draad van Jona's boek weer op te kunnen pakken. Ze zeggen het tegenover Jona vanaf vers 7, voort zeiden en ieder tot zijn metgezel komt, laat ons loten werpen. En dat lot wordt dan geworpen op Jona en dat lot wijst Jona ook aan. Achter de gang van de zaken schuilt Gods hand. Ze hebben het ook door. Ze zeggen dit in vers 8, verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk? Van waar komt gij? Welk is uw land? De derde vraag. En van welk volk zijt gij? De vierde vraag, ingeleid door die algemene vraag, verklaar ons nu. Ze zoeken dus naar een verklaring. Een verklaring waarmee ze duidelijk kunnen krijgen wat er op dit moment eigenlijk gaande is rondom hun schip. Waarom de hand van God zich tegen dit schip heeft gekeerd. Het is dus niet zomaar dat ze alleen maar willen weten wat Jona op zijn kerfstok heeft staan, wat hij heeft uitgehaald, wat voor hun verborgen is. Nee, ze vragen naar meer. Waarom, Jona, stel jij je zo op, zodat deze dingen gebeuren? Vier vragen, waarvan Jona er drie beantwoordt. De eerste vraag laat Jona liggen, wat is uw werk? Past trouwens ook bij Jona om rondom die vraag met een grote boog heen te lopen. Wat is je werk, Jona? Ja, mijn werk was, ga naar Nineveh. Dat was de opdracht die ik meekreeg van de Here. Maar Jona verzwijgt het, terwijl daar de pijn ligt. Terwijl eigenlijk dat, die ene vraag, ook de oorzaak is van al die ellende die deze man op dit moment in die vliegende storm overspoelt. Jona begint te spreken. En dan moeten we toch even bij stilstaan, gemeente. Dit is dus de eerste keer dat we Jona horen spreken. Tot nog toe zagen we Jona alleen maar voor onze ogen gaan. Zonder woorden zeggend wie hij is tegenover de Heer en onder de mensen. Natuurlijk heeft hij het nodige gezegd daar in de haven om aan boord te komen. Hij heeft onderhandeld over de prijs om zich in te kunnen schepen in dit schip. Onderweg naar die bestemming ver bij God vandaan. Maar Jona is nog niet letterlijk geciteerd in Gods woord. En daar moeten we niet alleen bij stilstaan. Dat zijn van die belangrijke momenten in de schrift waarmee we als het ware gespannen kunnen afwachten. Wat zijn nou die eerste woorden van deze raadselachtige man? Zodat we duidelijk kunnen krijgen wat er omgaat in deze man. Wat bezielt hem nou eigenlijk? En als Jona gaat spreken tegenover deze zeelieden, dan zegt hij niet, ik ben schuldig. Hij zegt ook niet, ik ben ver bij mijn plek vandaan. Maar hij zegt, ik ben een Hebreër. En daarmee zegt Jona eigenlijk twee dingen vanmiddag. Allereerst moeten we maar eens luisteren naar wat Jona niet zegt. Als je daar nou zelf had gestaan in de plaats van Jona. Eerst wakker geschud door die schipper. Je komt op het dek en je ziet de doodsangst in de ogen van die mannen staan. Je hoort het gelooi van de storm, het gekraak van de schip, zoals Jona dat ook beschrijft. Het schip dacht te breken, het kreunt als het ware, vanwege het beuken van die golf. Je krijgt door dat alles op alles wordt gezet om dat schip nog even drijvend te houden, maar de vraag is tot hoe lang. Je kiest ervoor om te zwijgen. En voor je ogen zie je dan vervolgens die bemanningsleden overleggen met elkaar, de loten worden getrokken en geworpen. En dan valt dat lot op jou. dan zou je toch verwachten op dat moment dat het schaamrood naar je kaken stijgt. En dat je stamelend en stotterend erkent, ik ben schuldig. Maar in plaats dat Jona eerst schuld bekent, kiest Jona weer voor de neutraliteit. Ik ben een Hebreër. Waarom is het zo moeilijk voor ons mensen om schuld te bekennen? Terwijl op dit moment daar in Jona 1 alle vingers naar die ene man gaan. God heeft gewezen door die lood. De bemanning kijkt met één vinger naar hem. Wat heb je gedaan? En Jona duikt ervoor weg. En vlucht in het algemeen. Ik ben een Hebreër. Houdt u die vraag even aan bij uzelf vanmiddag. Waarom kiest Jona niet voor het belijden? Ik ben een Hebreër. Jongelui, je moet weten dat wanneer een Israëliet in het buitenland kwam, hij niet tegen de mensen zei, ik ben een Jood. Maar als je jezelf voorstelde, in het hof van Egypte, Jacob doet dat bijvoorbeeld. Abraham in Genesis 14, als hij andere mensen ontmoet vanuit het buitenland en zich in het internationale leven gaat bewegen in Genesis 14, dan stelt hij zichzelf ook zo voor als een Hebreër. Keer op keer klinkt dat in het Oude Testament. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met zoals wij Nederlanders dat wel doen. Als we met elkaar in gesprek zijn, dan zeggen we dat wel eens tegen elkaar. We zijn toch ook maar een raar of een vreemd volkje zo in de lage landen. Maar kom je in het buitenland met die uitdrukking, de lage landen, ik kom uit de lage landen, dan zitten de mensen hier raar aan te kijken. Want niemand wie het weet waar dat op de landkaart ligt. Dan zeggen wij altijd, ik kom uit Nederland of ik kom uit Holland. En meteen weet iemand in het buitenland, als het goed is, de plek aan te wijzen waar we vandaan komen. Zo ook in het Oude Testament spreken de Joden tegen elkaar binnen de grenzen van Israël of onder elkaar. Dan spelen ze zichzelf voor als Jood. Maken ze zichzelf bekend naar buiten toe, naar mensen uit het buitenland. Dan zeggen ze altijd, ik ben een Hebreër. Daarmee wordt meteen ook duidelijk wat de achtergrond is van Jona. Jona die op dit moment tussen internationale mensen staat, stelt zich voor als iemand van dat kleine volkje wat door God uiteindelijk is uitverkoren, weggehaald uit Ur der Chaldeeën, vervolgens door Egypte geleid naar het beloofde land Kanaan. Ik ben een Hebreër, zegt Jona vers 9, en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Wat een klinkende getuigenis. Ik vrees de Heer. De God die de hemel en het droge gemaakt heeft. Begint er dan toch iets te wankelen bij Jona? Dat wanneer hij hier gaat spreken tegenover deze mensen uit het buitenland, die nog even daarvoor riepen tot hun goden, en ieder tot zijn eigen God, al naar het geland het land van herkomst, dat Jona als het ware nu heel voorzichtig gaat getuigen van wie hij is. Ik ben een Hebreër, ik vrees de Heer, of om maar te zeggen in de taal van onze dag, ik ben een Hollander, ik ben een Christen. Om op die manier een gesprek op gang te kunnen krijgen met mensen die anders denken. Maar het enige wat Jona hier doet, is heel eenvoudig zijn paspoort laten zien. Kom je uit sommige landen, dan moet je aangeven op je paspoort wat je godsdienst is. Moslim, Rooms-Katholiek, Protestant, Boeddhist. En dat doet Jona. Met wat hij zegt over zijn afkomst, zegt Jona nog niets over zichzelf. Ik kom uit Urk en ik ben een christen. Dat kun je op twee manieren zeggen. Zoals Jona dat doet, heel formeel, je paspoort laten zien. Terwijl die woorden niet gedragen worden door een leef. Wat beantwoordt aan die belijdenis. Of dat dat paspoort ook je identiteit laat zien. Hoe je staat tegenover God en onder de mens. Jona zegt over de Heere, laten we die woorden even op onszelf laten inwerken. De Heere, ik vrees de Heere, vers 9, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Laten we die woorden eerst lezen tegen de achtergrond van Jona 1 gemeente. Daar staan allemaal heidenen. En ieder met zijn eigen God. En u moet weten dat in het heidendom de mensen dachten dat de goden één grote familie vormden. Bovenaan de familie stond een man samen met zijn vrouw. Die hadden kinderen, soms ook kleinkinderen. En ieder kind had zijn eigen taak. Een van de goden zonen had als taak de oorlog. Een andere zoon of dochter van de goden had als taak het regeren over de zee. Een volgende zoon of dochter van de goden had als taak de vruchtbaarheid. Een andere god van die familie had als taak de vreugden, de wijn, het feest. Dus was dat alles als het ware opgebouwd in een soort piramidevorm. En al die goden die leefden samen ergens hoog in de hemel. Van tijd tot tijd kwamen ze binnenwandelen. Soms gingen ze ook even over de aarde wandelen. Zo hier en daar wat rondkijken. Maar als Jona zegt, ik vrees de Heere, de God, de enige God, die in de hemel woont. En die als koning in de hemel en op de zee en op het droge woont. Dan maakt Jona op zijn eigen wijze de taal van die dagen duidelijk dat er maar één God is in hemel en op aarde. Wiens naam is de Heer. Jona zegt dat als eerste. Dan moeten we vanmiddag onderstrepen, gemeente. Luister het naar het boek Jona. Juist hier in Jona 1 is dat ontzettend belangrijk. Hij zegt als eerste in vers 9, ik vrees niet God, maar ik vrees de Heer. Wie is hij eigenlijk, de Heer? De Heer is zo heel anders dan de goden van die heidenen. Daarvoor moet je bang zijn. Omdat je soms niet eens weet waarom die goden op je toornen. Zo zijn die scheepslieden daar ook in de weer geweest in die vliegende storm. Uit angst omdat de goden in toorn waren losgebarst over hun schip. Terwijl deze mensen zich van geen kwaad bewusten. En wellicht eerst vertwijfeld te raden zijn gegaan bij zichzelf. Wat hebben we nou eigenlijk misgedaan? Maar gaandeweg de geschiedenis werd duidelijk dat de schuld niet bij hun lag, maar bij een ander, die vreemdeling daar uit Javo, die ze hadden laten inschepen op hun schip. Deze mensen leefden vanuit de angst en de onzekerheid. Voortdurend was het maar de vraag wat de goden van je willen. Iedere keer moest je als een blinde tasten in het duister en op goed geluk je weg zoeken, zodat de goden vriendelijk gestemd bleef. En je voorspoed en een gelukkige gang door het leven kon krijgen. Tegenover die goden klinkt daar opeens in die storm de naam Heere, de God van het verbond. Die God die een persoonlijke verhouding aangaat met mens, opdat mensen niet voor hem vervuld van angst wegvlucht, maar met kinderlijke vrees en eerbied de ruimte krijg om weg te schuilen bij deze God. Dat is de vrezen des Heren. leven als een kind. Zo dicht mogelijk bij de Heer. Leven vanuit dat vertrouwen dat gewekt wordt door God zelf. Dat vertrouwen dat stoelt op de innerlijke liefde en ontferming van de Heer. Als een kind dat in ontzag opziet tot God de Almachtige. En zich vanwege Gods liefde geborgen weet bij deze God. Zie je daar die twee godsdiensten naast elkaar staan? Jona die beleidt: ik vrees als kind de Heer. Tegenover de godsdienst van die scheepslieden die uit angst bang zijn voor hun goden. Ja, leefde Jona maar bij dat woord, zeker, dat is waar, dat zullen we zo meteen ook wel zien. Maar hij spreekt dat wel daaruit in die storm. Ik vrees de Heer. De God die de hemel, de zee en het droge gemaakt heeft. Wiens ogen de ganse aarde doorlopen. Jona spreekt die belijdenis uit tegenover deze scheepslieden. Vervolgens komt de vraag nog meer naar boven. Ze krijgen door dat Jona niet alleen zomaar iets heeft gedaan. Vanaf vers 10 zit ik nu. Toen vreesden die mannen met grote vrees en ze zeiden: wat hebt gij dit ons gedaan? Nee. Wat hebt gij dit gedaan? Let u weer even op wat ze niet zeggen. Ze gaan Jona niet verwijten. Jona, waar heb je ons terechtgebracht? Zie je dan niet dat de dood voor onze ogen ligt? En ons aangrijnst in die kolkende watermas. Dat is toch door jouw schuld en door jouw toedoen? Maar de vraag die ze stellen, Jona, hoe kun je dat nou doen? Je vreest God. Hoe kun je nou vluchten van onder de ogen van de Heere vandaan? Als je beleidt dat je deze Heere mag dienen door niet bang voor hem te zijn, maar als een kind met ontzag en eerbied weg te schuilen bij God. Wat bezielt je dan om je hielen te lichten? Met maar één doel voor oog. Van onder het oog van de Heere vandaan. Ja, wat bezielt een mens die weggaat bij het kruis? Wat beweegt iemand die langzaam maar zeker steeds meer wegbeweegt van de gemeente? En daarmee van de werkvloer van de Heilige Geest. Wat gaat erom in het hart van die jongeren? Die steeds meer vervreemd raakt van de kerk. Omdat hij zich steeds meer thuis voelt in deze wereld. Wat gaat erom in mens? Die van kinds af aan vertrouwd zijn geraakt met het woord. En daarmee met de Heer. Terwijl hun hart steeds meer afstand neemt van dat woord en daarmee van de Heer. Dat ligt niet aan God. Hij die maar één ding wil, en dat is dat wij mensen, als kinderen leren schuilen achter het kruis van Golgotha en het opzien tot Christus en daarmee tot God. Hij die maar één ding wil, en dat is een vaderlijke zorg betonen in het leven van ons en van onze kinderen. Hij die daarom maar met één woord tot ons komt, met de nodiging, wend u nou naar mij toe en wordt behouden. Staat letterlijk in het Hebreeuws, draai je gezicht om en je bent zalig. Wat beweegt een sterveling om zijn gezicht de andere kant op te draaien? Bij dat kruis vandaan, de wereld in. Jona, wat doe je? Je bent niet zomaar onderweg. naar bestemming onbekend. Je kiest voor een weg die leidt uiteindelijk tot de dood. Mag ik dat zo eens bij u neerleggen vanmiddag? Als wij langzaam maar zeker zicht krijgen op de weg van Jona, die hem, als het eraan aankomt, uiteindelijk voert naar het eeuwig verderf. Mag ik die lijn vanmiddag eens heel praktisch doortrekken naar u en naar mijn gezin? Spreken wij zo ook over de Heer in het midden van onze kinderen? Niet om ze bang te maken, maar ook om de werkelijkheid, de ernst van dit leven onder hun aandacht te brengen. Weg bij het kruis vandaan betekent maar uiteindelijk één weg die leidt naar het verderf. Dat is de ernst ook vanmiddag, jongelui, van de prediking. Ik wil je dat echt nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Als jij je gezicht steeds wegdraait van het kruis. Terwijl de Heere vanmiddag maar één ding van je vraagt. En dat is je leven. Omdat Hij daarvoor wilt zorgen. Dan is dat geen houding die zomaar onschuldig is. Maar dat is een houding die uiteindelijk grote gevolgen heeft. Voor jezelf persoonlijk. Als ook voor je nageslacht. Wat heb jij dit gedaan, Jona? Want die mannen, vers 10, wisten dat hij van des Heren aangezicht vloot. Want hij had het hun te kennen gegeven. Over dat vers is nogal het nodige te doen. Er zijn nogal mensen, zoals ik al de laatste keer zei, toen we luisterden naar het boek Jona, dat Jona aan het begin daar bij de haven had bekendgemaakt dat hij eigenlijk maar één ding wilde. En dat is weg van het aangezicht van de Heere vandaan. Het maakte hem uiteindelijk niet uit waar naartoe, als hij zo ver mogelijk maar bij dat kruis, bij de tempel, bij dat altaar vandaan kon komen. Zo ver mogelijk in de uithoeken van deze aarde. Weg bij God vandaan. En zo wordt dan ook vervolgens vers 10 uitgelegd. Kijk, Jona heeft het al verteld. Langzaam maar zeker wordt het nu ook duidelijk wat de gevolgen van zijn keuze zijn. Maar dan lezen wij dit gedeelte, dit vers, verkeerd. Jona had met het inschepen nog helemaal niets verteld. Hij had alleen maar verteld waar hij naartoe wilde. Zonder te vertellen waarom hij naar die reis en naar die bestemming wilde gaan. Maar nu langzaam maar zeker het net rondom Jona begint te sluiten en deze man in de knel komt te staan en vervolgens allemaal vragen naar zich toe ziet komen, begint het doek in Jona's leven te vallen. En deze scheepslieden vragen het ook op de man af. En in vers 9 maakt Jona voor het eerst ook duidelijk wie hij vreest. Ik vrees namelijk de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Vervolgens komt daar de reactie van deze mannen overheen. Vers 10, toen vreesden die mannen met grote vrees. En ze zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Wat bezielt je om dit te doen? Wat te doen? Wel om weg te gaan van voor het aangezicht van de Heer. Want ze krijgen het door wat Jona beweegt. Dat zijn drive is. Eén doel maar voor ogen. Onder het oog van God vandaan. Let u er even op wat deze mannen niet weten. En wat Jona ook op dit moment nog steeds verzwijgt, dat andere reisdoel. Ga naar Nineveh. En dat de ongehoorzaamheid van Jona aan dat bevel de oorzaak is voor deze gebeurtenis op zee. En dat Jona met alles wat hij zegt, ik ben een Hebreër, ik vrees de Heere, de God van de hemel en van de aarde, één ding verzwijgt. Deze God heeft tegen mij gezegd, ga naar Nineveh. Zelfs nu het net wordt aangetrokken en de strik om Jona's voet wordt gelegd, spartelt deze gezant van God tegen door te volharden in verzet. Wat moet God met zo'n dienstknecht? Een man die zo'n belangrijke taak op zijn schouders heeft gekregen om het woord te gaan prediken in Nineveh. En Jona die duidelijk maakt dat hij voor niemand bang is. Zelfs niet voor God. In die vliegende storm. Wat moet de Heere met deze profeet? Wat wil Jona eigenlijk? Laten we nu op de voet gaan volgen, gemeente. Ook om langzaam maar zeker duidelijk te krijgen wat Jona beweegt. Kijkt u met me mee. Vanaf vers 11. En zeggen de scheepslieden tegen Jona, wat zullen wij u doen? Opdat de zee stil worden van ons, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Eerst was de zee langzaam maar zeker veranderd in een kolkende watermas. Nu wordt de zee onstuimig, vers 11. In vers 13 wordt het nog een keer benadrukt, want de zee wordt hoe langer, hoe onstuimiger. Tegen hen. Het is voor deze scheepslieden klippenklaar duidelijk geworden. Het is niet zomaar een storm die losgebarst is. Nee, achter die storm schuilt Gods hand, die maar één ding wil. En dat is Jona op zijn plek zetten. Als het kan in zijn nekvel grijpen. Zodat Jona zich omkeert en gaat doen wat de Heer heeft gezegd. Maar Jona past ervoor op dit moment. De vraag wordt op hem afgevuurd door deze scheepslieden. Trouwens ook heel begrijpelijk. Jona, jij kent toch de Heer, want je zegt dat tegen ons. Ik vrees de Heer, de God van hemel. En de God die de zee gemaakt heeft. Jij moet dan ook aan ons kunnen uitleggen wat we op dit moment moeten doen. Als jouw God hier achter deze gebeurtenissen zit en deze storm heeft veroorzaakt, dan weet je ook de oplossing, zodat deze storm tot zwijgen wordt gebracht, gaat liggen. Let u er even op dat deze heidense zeelieden meegaan in de belijdenis van Jona. Ze maken zich afhankelijk van Jona in die vliegende storm. Terwijl deze man uiteindelijk op dit moment God niet gelooft en in zijn woord niet gehoorzaamt, ziet Jona voor zijn ogen een heidense bemanning die door de knieën gaat en verlegen is om onderwijs in deze storm. Jona, hoe moeten we hieruit komen? Weet u waar het langzaam maar zeker op begint te lijken, daar op dat schip? Op het zendingsveld. Zie hem daar staan, die Jona. Ja, met zijn rug naar God. Maar voor hem zitten daar die heidenen. Verlegen om onderwijs. Jona, hoe komen we hier uit? Wat moeten we doen opdat de zee stil worden van ons? Wat is dat een machtig moment in deze geschiedenis? Jona, vertel dat dan. Dat die storm wordt opgesweept door Gods toren. En dat het komt omdat jij de Heere niet gehoorzaam bent. Omdat je niet gelooft ten diepste in het woord van de Heere. Omdat je verzet en volhardt in het ongeloof en daarom deze weg kiest die uiteindelijk leidt tot de dood. Hier voor je gaan mensen door de knieën die van God en van zijn woord uiteindelijk helemaal niets weten. Afhankelijk zijn van het onderwijs wat jij nu gaat geven. Ze hebben door dat deze storm als het ware door Gods hand wordt opgesweept. Met maar één bedoeling om uiteindelijk Gods toren te laten zien. Jona, je kan nu toch laten zien wie de Heer is. Je midden in die vliegende storm, als je mag vertrouwen op de Heer en hem mag kennen, geen kwaad hoeft te vrezen, want God is dan toch met je. Je mag hem toch vertellen over de Almachtige, die dwars door die woeste baren, zoals we dat net zongen met Psalm 66, voor zijn kinderen een breed pad neerlegt. Je mag vertellen toch, om het maar te zeggen in de taal van het Nieuwe Testament, dat midden in de storm, als Jezus aan boord is, niemand geen kwaad hoeft te vrezen. Want de Heiland is toch aan boord. Zijn manier leid toch het schip. Je mag ze toch vertellen dat Gods toorn alleen maar gestild wordt als een mens door de knieën gaat en zijn schuld beleidt. Roep het om genade, smekend om ontferming. Maar Jona kiest voor de weg die leidt naar de dood. Hier wil ik even bij stilstaan, gemeente. Wat gaat hier nou gebeuren? Als Jona zegt tegen deze scheepslieden, til me op, vers 12, en werp me in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden. Er zijn nogal een aantal mensen, en ook hier en daar een uitlegger, die zegt, kijk, dat is eigenlijk een geloofsdaad van Jona. Jona aanvaardt zijn verantwoordelijkheid, neemt de schuld op zich, maakt daarmee duidelijk dat hij de oorzaak is van die toorn van God, die zichtbaar wordt in die storm. En om het behoud van die scheepslieden zegt hij tegen deze mannen, til mij maar op, gooi me overboord. En Gods toorn wordt gestild. De variant op die uitleg, die kom ik hier en daar ook nog wel eens tegen, scherpt het nog iets aan. Door te zeggen, kijk, dit is nu de gang die de Heere met zijn kinderen gaat. Als God in ons leven gaat werken en ons leven wordt opengelegd voor een heilig en rechtvaardig God, en ik hoop dat u dat ook herkent vanuit uw leven, dan stelt de Heer onze zonde, om het dan maar te zeggen, met een van de profeten, ordentelijk voor ogen. Alle zonden komen voorbij om uiteindelijk ons te brengen bij de wortel van onze zonde. Ons verdorven bestaan en goddeloze hart. En al is een mens daar in het begin niet van gediend en gaat hij dat tegenwerken, het overtuigende werk van de Heilige Geest is zo sterk en krachtdadig dat hij langzaam maar zeker dat van God gaat verliezen. Hij buigt onder het oordeel wat de Heer over zijn leven velt. En ook dat is voluit Bijbels. Maar, en dan treden we buiten de grens van de Schrift, zegt deze uitleg, dan krijgt een mens in het billijke van Gods oordeel Gods vonnis lief. Ook al moet hij buigend daaronder blijven. Dan is daar een moment in het leven van zo'n ontdekte zondaar dat hij Gods recht kust. En liever verloren wil gaan dan dat God afstand doet van zijn recht. En zo wordt dit moment hier in Jona 1 ook vaak uitgelegd. Jona billigt Gods recht en kiest voor zijn ondergang. Maar ik wil er vanmiddag een paar vragen tegenover zetten. Om ons terug te brengen bij de Schrift. Wat zei Jona ook alweer in vers 9? Kijkt u met me mee. Jona zei, ik vrees de Heer. En wie is de Heer? Dat weten we alleen maar door het woord. En niet door wat mensen ervaren. En als dat woord van de Heere duidelijk maakt, dat wanneer ik langzaam maar zeker in de omgang met de Schrift en onder leiding van het ontdekkende werk van de Heilige Geest mezelf leer kennen in wie ik ben van natuur, en mij ook brengt op het punt dat ik dat ga beleiden tegenover de Heere, dan is dat wel altijd tegenover die God die steeds met twee woorden spreekt. Die spreekt van zonde en genade, van recht en vrijspraak, van rechtvaardigheid en liefde. En dat heeft altijd ook zijn weerklank in de binnenkamer. Zomaar een citaat. Ik denk aan Psalm 130, jongelui. Daar hoor je iemand die door de Heere wordt ontdekt aan wie hij is. En hij gaat roepen uit de diepte, zo is de inzet van deze psalm. En hij beleidt het tegenover de Heere. Zo gij met mij in het recht zal treden en gade slaan mijn ongerechtigheden. Wie kan bestaan? Maar dan zegt hij geen amen, punt, uit. Dan staat daar een komma. Maar nee, daar is vergeving. Die komma wordt niet door die ontdekte zondaar gezet. Die komma werd daar neergezet door Gods geest, die al luisterend naar de schrift mij bepaalt bij Gods barmhartigheid. Wanneer ik kniel voor een rechtvaardig God, mag ik me overgeven aan een liefdevolle God. En al moet ik het dan van deze God verliezen, dat betekent dat ik in het verliezen winst heb. Ik mag God gewinnen. Die zichzelf van mij wil laten verliezen. Denk aan Jacob. Die worstelt met God. Hij moet het verliezen van de Heere. En hij houdt God over. Hier is geen sprake van een geloofsdaad in Jona 1. Hier komen we een mens tegen in zo'n ontluisterende werkelijkheid. In wat er leeft in het hart van iemand die zich los wil rukken van God. Ook na ontvangen genade. Hier ontmoeten we iemand die verzet en volhardt in het ongeloof. En die daarmee tegenover die heidense zeelieden een verkeerd beeld neerzet van de Heere, alsof de God van Israël alleen maar in zijn toren gestild wordt wanneer ik mezelf om het leven wil brengen in die woedende, kolkende watermassa. Maar de Heere is zo heel anders. En dat weet Jona van huis uit maar zo goed. Daar spreekt dat altaar daar toch van, midden in het hart van Jeruzalem. Dat waar dat bloed vloeit, recht en genade elkaar ontmoeten in kus. Als een zondaar God omhelst in de gave van het offer. Ik wil hier een aantal parallellijnen gaan trekken, gemeente. En in de eerste plaats een lijn naar u en naar mij als vader en als moeder in het gezin. Laten wij met de omgang met onze kinderen altijd met twee woorden spreken over de Heer. Een eenzijdig beeld van God heeft fatale gevolgen. Juist in de kring van het gezin. Als we alleen maar aan onze kinderen vertellen dat de Heere zo lief is, dan is het een onbijbels beeld. Zonde en genade, recht en liefde, heiligheid en ontferming. Dat zijn de twee sporen waarover de schrift zich steeds beweegt. Dus als ik God ook persoonlijk in mijn eigen leven mag kennen vanuit de omgang met het woord, een evenwichtig beeld van de Heere neerzet. Wat is dat ook zo belangrijk als het gaat om het leiding geven aan mensen die worstelen met de vraag, hoe leer ik nou de Heere persoonlijk in mijn leven kennen? Stuur ze terug naar de schrift en wees terughoudend als het gaat om de vraag, hoe heb ik persoonlijk de Heere in mijn leven leren kennen? Gods woord wordt alleen door Gods geest gebruikt als een middel in Gods hand. Daar moeten mensen en daar krijgen mensen uiteindelijk ook de antwoord op de vraag waarmee ze mee worst. De schrift, die moeten worden opengelegd. En wat Jona hier doet op dit moment in die vliegende storm, is een verkeerd beeld neerzetten van de Heer. En dat kan ook niet anders, want Jona is niet oprecht op dit moment. Hij had maar één ding moeten doen daar op dat schip. Door tegenover deze mensen te zeggen, wat jullie moeten doen, jullie moeten niets doen. Ik moet alles doen. Door de knieën gaan in die vliegende storm en smeken tot de Heer om genade. Want ik ben God ongehoorzaam geweest door niet te willen luisteren. Ga naar Nineveh en predik tegen haar. Jona had de houding moeten aannemen van die verloren zoon, die tot zichzelf kwam in die storm, zich omkeerde, omdat hij dacht aan zijn vader, die met alles wat er in zijn leven was veranderd, dezelfde was gebleven, in zijn trouw en in zijn liefde. Daar had Jona het van moeten verwachten. En zo had hij die mannen moeten meenemen, als het ware, aan de hand, smekend om genade, opdat God zich zou laten verbidden. En dat zou de Heere ook. Dat wist Jona van huis uit ook heel goed. Dat wanneer een mens gaat roepen om genade, God zich altijd laat verbidden. Zeg, is dat niet een van die belangrijkste psalmen, psalm 50? Psalm die juist in deze situatie op de achtergrond zo sterk doorklinkt aan het slot van Jona 1. Tegenover die onoprechte godsdienst, de ware godsdienst, de plaats. Waar de dichter beleidt, Asaf, en waar de Heer het uitspreekt. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen. Ik zal u redden. En gij zult mij eren. Neem je dat mee, jongelui, waar je weg uiteindelijk naartoe leidt. Maar een mens is nooit zo ver bij God vandaan, of er is altijd een weg terug. Altijd. Ook hier, als Jona balanceert de grens van dood en leven. En uit eigen beweging ervoor kiest om die laatste stap te zetten die leidt tot de dood. Want wat zegt Jona, vers 12, neemt mij, werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Maar deze mannen roeien om het leven, vers 13, om het schip terug te brengen tot het droog. Maar wat ze ook doen, ze zetten alles op alles. En wat is dat eigenlijk een aandoenlijk gezicht. Deze mannen vervuld met naaste liefde. Met gunning. Met bewogenheid. Kijk ze eens roeien. Alle krachten spannen ze in. Om Jona, die koud en onbewoog, liefdeloos, God los. Terug te zetten op het droog. Jona, kijk nou eens goed wat er gebeurt. Zo even zaten ze verlegen om onderwijs. Daarop maakt hij duidelijk dat de Heere zich niet meer laat verbidden, maar dat de storm alleen maar gestild wordt door een mensenoffer. Daar deinen ze die heidenen voor terug. En ze willen je terugbrengen naar het leven. Maar ook de laatste seconde, minuten van bedenktijd die Jona krijgt, benut Jona niet om zijn knieën te buigen, zijn handen te vouwen en te bidden. Vers 13. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. En dan komt dat ontroerende moment in Jona 1. Toen riepen die mannen tot de Heere. Jona, wat gebeurt er nou dan toch? Nou gaan deze blinde heidenen, van God gescheiden, op grond van die paar woorden in die vliegende storm, roepen tot God. Och, Heer, als u die adem van dit gebed legt tegen de achtergrond van de psalmen, dan is dat altijd een gebed van iemand die verkeert in doodsnood. Denk aan psalm 116. Och, Heer, och, wierd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Hoor je ze bidden, Jona? Och, Heer, in hun doodsnood zoeken ze de toevlucht in Gods barmhartigheden. Zou God zo bidden laten staan, gemeente? Zie je daar die mens? Ik hoop dat u dat nou van binnen ook voelt. Dat je hart begint te branden van liefde tot die heidenen. Die van God en van zijn woord niet weet. Die daar onderwijs krijgen van een zendeling die geen zendeling wil zijn. Van een profeet die weigert om te luisteren. Maar mag ik eens met u kijken achter de schermen van Jona? Nee. Ligt hier ook niet het verborgen werk van de Heilige Geest op? Hij doet wat hem behaagt. Ook met dat woord van Jona. Dat God niet afhankelijk is van deze man die niet wil luisteren. Maar midden in die vliegende storm laat zien dat het woord triomfeert ook over zijn onwillige dienstknecht. Zodat deze mannen in antwoord op wat ze gehoord hebben van Jona zich niet meer wenden tot Jona, maar wenden tot God en door de knieën gaan voor de Heere. Och, Heer, laat ons toch niet vergaan om de ziel van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons. Jona kent deze woorden trouwens die deze mannen uitspreken. Of ze zichzelf daarvan bewust zijn of niet, dat weet ik niet. Maar het is een letterlijk citaat trouwens uit een van de wetten van Mozes, Deuteronomium 21 vers 8. Er wordt beschreven wat het volk Israël moet doen op het moment als ze net buiten het dorp of buiten de stad een vreemdeling uit het buitenland zien liggen, omgebracht. Door wie dat is onbekend, wellicht door een wild dier of door een rover of een misdadiger. In ieder geval de dorpelingen of de stedelingen van die naburige plaats zijn niet schuldig aan het bloed van deze man. En dan geeft de Heer in Deuteronomium 21 het bevel om toch een offer te brengen. En dan moet er ook bij gebeden worden. En dat gebed dat schrijft de Heere ook voor. En ik wil dat toch even voorlezen voor u. Er staat in Deuteronomium 21 vers 8. Wees uw volk Israël genadig. Dat gij, o Heere, verlost hebt. En leg geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. En dan zegt de Heere als dat gebed klinkt en dat offer wordt gebracht. Dat bloed zal voor hen verzoend zijn. Alzo zult gij het onschuldig bloed uit het midden van u wegdoen. Want gij zult doen wat recht is in de ogen des Heeren. Hoor je dat, Joden? Deze mannen spreken over schuld en onschuld. Het is jouw schuld dat ze moesten vrezen voor hun leven. Maar terwijl deze mannen daar staan, leggen ze de schuld niet bij Jona, verwijtend en hard, maar leggen ze de verantwoordelijkheid met twee gevouwen handen terug in Gods hand. Zeg, hoor ik iemand bij zichzelf vragen, dominee, zijn deze mensen bekeerd? Nou, laten we kijken wat de schrift daar zelf al zegt. Moeten we even naar het begin gaan, hoe we deze zeelieden hebben leren kennen. Dat is in vers 5. Er wordt voor het eerst over de zeelieden iets gezegd als die storm losbreekt. Dan staat daar, toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God. Maar in vers 10 gaat het een stap verder. Als Jona gezegd heeft, ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heere, de God van de hemel. Dan staat er, toen vreesden die mannen met grote vrees. En ze zeiden tot hem, waarom hebt gij dit gedaan? En als deze mannen God gaan aanroepen in het gebed, een gebed dat begint met de aanspraak, och Heere, staat er in vers 16, als Jona door deze mannen overboord is geworpen, die vreesden de mannen de Heer. Met grote vrees, niet met angst, maar met kinderlijk ontzag. Ik ben ervan overtuigd dat ze boven zijn, gemeente. Daar ben ik van overtuigd. Of niet eens vanuit de gunning, want een christen gunt iedereen de dienst van de Heer. Maar luister het naar het woord van God. Daar staan Godvrezende mannen op dat schip. In die vliegende storm. Dankzij Jona, die God niet wil vrezen. We zitten eigenlijk in het hart van Jona 1. Zien we hier niet langzaam maar zeker er bovenuit reizen, gemeente. Wat deze mannen belijden in hun gebed tegenover de Heer. Namelijk wat ze zeggen in vers 14. Want gij, Heere, hebt gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. Deze mannen leggen alles terug in de handen van God. En hoort dat ook niet bij de kinderlijke vrezen des Heer? Dat ik de houding van een kind aanneem. En God laat wie hij is, in zijn almacht, maar ook in zijn vrijmacht. Hij doet wat hem behaagt. Wat behaagt de Heer op dit moment? Wel, de Heer heeft er behagen in om Jona overboord te laten zetten. Omdat Jona niet naar God wil luisteren. En dan licht ik toch even dat tipje van de sluier op, waar de schrift heel voorzichtig, maar ook heel duidelijk in is. Dat als straks het gericht zal plaatsvinden, en wij mensen uit de kerk gedaagd worden door de troon, voor de troon van het Lam, er ook een moment zal plaatsvinden dat God er een behagen in heeft in het richten van hen die het bloed van het Lam onrein hebben geacht. Dan wordt vervuld wat er bijvoorbeeld staat in Spreuk. De Heere zal lachen in hun verderf. Spotten met hun woorden. Dat is de ernst van de evangeliepredikking. Dat waar de naam van de Heere klinkt, vanaf het kruis van Golgotha, er ook de werkelijkheid vindt. Het langzaam en zeker anticiperen, aansturen op het gericht dat uiteindelijk wordt voltrokken. Ook dit is God gemeend. Deze heidenen erkennen de Heer in wie hij is. Dat hij ook in zijn doen en laten op dit moment in zijn recht staat. Wat beweegt Jona? Langzaam maar zeker wordt hij een zonderling figuur in het Oude Testament. Ik wil een lijn trekken ook naar het Nieuwe Testament. Ik zie hem daar staan. Dat half duister. Opeens draait die knecht zich naar hem om. Zeg, hoor ik dat goed? Jij komt toch uit Galilea? Ik hoor het aan je dialect. Ik? Ik niet. Dat kleine dienstmeisje, 14 jaar. Zeg, heb ik jou niet met hem gezien? Ik ken hem niet! Tot 3 keer toe. Terwijl hij gewaarschuwd was van tevoren, Petrus, voordat de haan 3 keer gekrijt zal hebben, zul je me hebben verloochend. Ik? Geen zins. Zie hem daar staan, naar die derde maal. Petrus die zijn zaligmaker afzweert met het aanroepen van Gods naam, zijn eed aflegt. Waar staat Petrus op dat moment? Dan staat Petrus voor eigen rekening in het duister van de nacht. Van zijn kant zonder borg. En dan zie je in één keer dat machtige moment in het evangelie, gemeente. En dat voltrekt zich hier ook in Jona 1. Dat niet Petrus zich omkeert, nee. Hij stond met zijn gezicht de verkeerde kant op. Maar dat Jezus zich omkijkt. Petrus aanziet. Daar hing Petrus van zijn kant aan een vlassend draadje, bungelend boven de hel. Maar daar hangt Petrus in de ogen van Christus, vastgehouden met koorden van verkiezende liefde. En Jezus zich omkerende, keek Petrus aan. Het gebeurt hier ook, gemeente, in Jona. Kijkt u met me mee voor de laatste keer. De Heere, vers 17. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Dit is God. Die er geen behagen in heeft. Dat Jona op zijnzelf gekozen weg voor de dood omkomt in zijn ongeloof. Maar die van de andere kant van de dood, onder die kolkende watermas, ruimte schept waarin Jona leeft om te blijven leven. En Jezus zich omkerende. De Heere beschikte nu een grote vis om Jona in te slorpen. Ik wil hier aan het einde van de preek een paar lijnen trekken. Allereerst heel praktisch, gemeente. Laten wij heel voorzichtig zijn met het vellen van oordelen. Op het moment als iemand uit eigen beweging met zijn eigen hand een einde aan het leven maakt. Als die storm daar gaat liggen en die scheepslieden aan de wal hun gelofte gaan inlossen, door offers te brengen aan de Heere, zoals ze dat beloofd hebben, betaalt de Heere uw geloft. Dan hebben ze Jona achtergelaten op zee. En staat dat op hun netvlies gegrift. Jona verdween daar in de golven, omdat hij liever koos voor de dood dan wilde buigen voor God. Wat daar onder water gebeurde, dat onttrok zich aan de ogen en de waarneming van deze scheepslieden. Zo moeten wij ook heel voorzichtig zijn om zomaar harde woorden en oordelen te vellen. Wat er achter de gordijnen van de eeuwigheid plaatsvindt, dat onttrekt zich aan onze waarneming. De tweede lijn. Jona wordt door God behouden. Dat komt niet omdat de Heere medelijden heeft met Jona. En daar ligt langzaam maar zeker ook in het boek Jona het karakter van Gods genade op. Genade stoelt niet op ons. En is niet afhankelijk van onze goede voornemens en daden in de richting van de dienst van de Heere. Maar het is zoals deze scheepslieden dat uitspreken tegenover de Heere. Hij doet wat hem behaagt. Genade is Gods daad. En komt op uit Gods verkiezende liefde. En wordt zo zichtbaar in het leven van Jona als eenzijdige liefde van God tot Jona. Is dat niet de troost ook vanmiddag in de geschiedenis die we samen al luisterend hebben overdacht? Dat wanneer ik in mijn leven de Heere persoonlijk mag leren kennen, dat ook steeds meer en meer begint op te lichten en te schitteren. Dat het niet mijn keuze is. En dat het niet afhangt van mijn geloof en mijn wil. Maar dat achter Gods genade, Gods wil en Gods werk schuil gaat. Dat is toch het fundament van mijn leven. Dat ik mag roemen in genade. En daarom in God. De derde en de laatste lijn. Vanuit het boek Jona. Toch kunnen we één reden geven waarom de Heere ingreep in het leven van Jona. Dat is omdat God bewogen is met Nineveh. Daarom moest Jona dat water uit. Bedrogen worden gespuwd. En die bewogenheid van de Heere, gemeente, klinkt ook door in de prediking van vanavond. Als de Heere nou vanavond tot je komt, jongelui of ouder in ons midden, terwijl je de Heere niet kent, zie eens met wat voor God we van doen hebben. Dat hij Jona voor de kaken van de dood weghaalt. Omdat God over dat water heen die grote stad Nineveh ziet liggen. Dat duizenden mensen leven die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, zoals Jona dat zo meteen gaat zeggen. Die niet weten van het bestaan van God. Dit is God. Die geen lust heeft in de dood van Nineveh. Maar daarin dat Nineveh zich zal bekeren en leven. Zo komt de Heer ook vanavond vanuit het schriftgedeelte tot u en mij. God vol van ontferming, vol van liefde, die hij stoelt op zijn recht. Dat genade ook echt in de handen van de Heere blijft liggen. Maar door Gods hand ook uitgedeeld wordt aan de grootste van de zondaren, ook hier op Urk. Opdat zijn eer wordt groot gemaakt en verheerlijkt. Niet om Jona, ook niet om Nineveh, maar omdat het God behaagt. Amen.